Goedemorgen. Kijk, uw antwoord. U bent al een beetje Congolees aan het worden. En ook het grote aantal mensen begint ook al een klein beetje Congolees te worden. In Congo spreek je meestal voor een gemeente van minimaal, ik weet niet, 500, 600 mensen. En je hebt er zomaar 1000. Dat is een heel andere verhouding, maar het is fijn om hier te zijn en om u allemaal te zien. Inderdaad, u kunt ons ontmoeten samen met onze Congolese directeur, dus op 9 januari woensdagavond in Goor. Daar hebben we een avond en daar zal hij ook spreken. En als u eens een echte live Congolees wil ontmoeten, daar zal die zijn. Dat is dus in Goor, in het gebouw van de Baptistengemeente daar. Wat Cecilia nog niet heeft verteld is dat we in januari weer teruggaan. Ik ga zelf de 27e ga ik terug. Cecilia blijft iets langer in Nederland vanwege haar ouders. En dan gaat ze eerst naar Cameroen voor een bijbelvertaalconferentie. En dan begin maart hopen we elkaar weer tegen te komen in Kinshasa, de hoofdstad van Congo. Nou, dat hoeft u niet uit uw hoofd te leren wat ik nou allemaal vertel, maar zo zit het ongeveer. Maar ik wil natuurlijk met u gaan praten over de Bijbel, over het woord van God. En ik wil met u spreken over een heel klein zinnetje, een heel belangrijk zinnetje. En u kent dat zinnetje al, waarschijnlijk. Het staat in Matteüs 28, vers 19. Wie weet uit zijn hoofd wat daar staat? Niet iedereen. Matteüs 28, vers 19. Heel goed, ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen. Het is misschien wel een van de bekendste zendingsteksten van de Bijbel. En het is, er is wel eens gezegd dat het ook de grondwet is van de zending. Nou, of dat de grondwet is, weet ik niet. Maar het is in ieder geval wel een van de bekendste en een van de meest rijke teksten als het gaat om zending. En ik wil met u nadenken, naar aanleiding van dat zinnetje daar, over de vraag, ben ik geroepen voor zending? Ben ik geroepen? Roept God mij? Nou, denk niet te gauw van, dat is voor mijn buurman. Ja? Denk ook niet te gauw van, daar ben ik te oud voor. Of iets anders. God heeft al heel wat mensen, ook in de Bijbel, verrast met een hele duidelijke roeping. Denk maar aan Mozes, die had er helemaal geen zin in. Denk maar aan Jona, die had er ook al geen zin in. Zo zijn er een heleboel mensen die verrast zijn. Jij kunt verrast worden. Oké, Matteüs 28. Vers 19. Wat lezen we daar? Daar staat, ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen en doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en onderwijs hen alles wat ik jullie geboden heb. Tot zover. We beperken ons even tot dit gedeelte. En ik wil dan heel in bijzonder met u nadenken over dat eerste stukje van die zin. Dus we gaan echt helemaal infocussen, inzoomen op dat ene, namelijk ga dan heen. Ga dan heen. Nou, wat betekent dat zinnetje nou voor jou en voor mij? Nou, dat zinnetje ga dan heen, als je daarover nadenkt, dan is dat een heel bijzonder zinnetje. Dat heeft al heel wat mensen aangesproken. Door 20 eeuwen lang zijn er mensen geweest die hebben dat gelezen, dat ene kleine zinnetje. En die voelden zich aangeraakt en die zijn heen gegaan. Die hebben huis en haard verlaten. Nou, denk maar bijvoorbeeld toen Nederland nog praktisch geen christenen had. En Nederland was nog een soort barbarij, een woestenij. Toen kreeg je Willibrord. Ja, en Willibrord, dan denk je misschien, dat is een stoffige oude naam uit de geschiedenisboekjes. Maar Willibrord, je zou kunnen zeggen, dat was een held. Hij was een abt in een klooster in Engeland. En die Willibrord, die zat daar. Hij had eer, aanzien. Hij had alles wat je maar kon denken. Hij had een bestaan. Ja, hij had een positie. Hij zat goed. Maar hij las dat zinnetje. En hij voelde zich geroepen om naar dat barbaarse Nederland te gaan. Om daar het evangelie te verkondigen. Want hij wist dat daar nog praktisch geen christenen waren. En u moet je voorstellen. Nu boek je een ticket bij cheaptickets.nl of zo dergelijks. Maar die tijd was dat een probleem. Hoe kom je daar? En het was in die tijd ook zo dat als je wou gaan, dan moest je ongeveer 30 of 40 soldaten meenemen. Want anders kwam je niet eens aan op de plaats van bestemming. Zendelingen in die tijd namen een gewapende escorte mee. Dat was Nederland en ook West-Europa was zo'n rommeltje. Dat was zo gevaarlijk, je moest soldaten meenemen. Nou, deze Willibrord gaf een bestaan op, ging naar Nederland, hij landde in de buurt van Katwijk, gewoon op het strand, ging met zijn soldaten naar binnen en kwam dan midden in een strijd terecht tussen Franken en Friezen. Nou, dat was heel ingewikkeld, maar deze man heeft met grote opoffering gedaan wat de Heer Jezus hier zegt, ga dan heen. Dat is een prachtig voorbeeld van hoe het kan. Nou, zo zijn er door de eeuwen heen telkens mensen geweest, heel onverwacht soms, mensen waarvan je het helemaal niet zou verwachten, die dat hoorden, ga dan heen, en die zijn gegaan. En denk maar aan de 19e eeuw, hè? Dat klassieke beeld van de zendeling met een tropenhelm, met zo'n keki pak aan, met een bijbel onder zijn arm en een geweer onder zijn andere arm, en dat hij naar een of ander junglegebied ging om daar het evangelie te verkondigen. Er zijn geweldige opofferingen geweest door mensen die dit hebben genomen. Die hebben gezegd van ja, hier wil ik naar luisteren. Dit wil ik doen. Heer, ik wil heen gaan. Nou, 20 eeuwen lang heb je dus telkens mensen gehad die huis en hart verlaten hebben. Nou, wat is daar nou van terechtgekomen? Nou, tegenwoordig, 20 eeuwen later, is het christelijk geloof verspreid over de hele globe, over de hele aardbol, vind je christenen. En het bijzondere is dat er dus in die 20 eeuwen eigenlijk ontzettend veel gebeurd is. Veel te weinig natuurlijk, maar er is wel veel gebeurd. En je kunt eigenlijk in geen land komen of er zijn christenen in het een meer en het ander minder, maar er zijn er heel veel. En laat je ook geen doemdenken aanpraten. Het christendom groeit nog altijd. Daar kun je allerlei mooie statistische studies over lezen, die staan ook op internet. Maar het christendom groeit eigenlijk overal. En in nogal wat continenten groeit het zelfs hard. Er is één uitzondering. En dat is West-Europa. Dat is waar wij zitten. Helaas. Wij zijn eigenlijk de enige uitzondering waar het stagneert, zou je kunnen zeggen, of misschien achteruit loopt. Maar laat je geen doemdenken aanpraten. De Heilige Geest werkt vandaag en er gebeurt ontzettend veel. De groei zit erin. En waar zitten die christenen dan? Nou, vandaag de dag niet meer in West-Europa en Noord-Amerika. De meeste christenen zitten sinds de vorige eeuw, zeker sinds het eind van de vorige eeuw, die zitten aan de zuidkant van de Evenaar. Daar zitten de grote groepen christenen, Congo bijvoorbeeld. In Congo noemt 80% van de bevolking noemt zich christen. Nou ja, dat is natuurlijk wel statistisch. Zijn deze mensen wedergeboren? Dat laat ik aan de Heer over. Maar in ieder geval, de grote groepen christenen zitten ten zuiden van de Evenaar. Bijzonder is ook dat de christenen van vandaag, die zitten in de steden. Dat is heel bijzonder. Twee eeuwen geleden ging nog zo'n zendeling, die ging de jungle in, want daar zaten de mensen. Maar vandaag de dag zitten christenen in de steden. En zitten dus ook veel zendingswerkers in de steden, want daar moet je mensen ook bereiken die nog niet bereikt zijn. Er is dus snelle groei. Wat ook heel bijzonder is, is dat vandaag de dag, omdat elk land in meer of mindere mate al christenen heeft, dat een zendeling niet zomaar in zijn eentje gaat beslissen wat hij gaat doen. Maar je werkt vandaag de dag bijna altijd in partnerschap, ja, in partnership noem je dat, met christenen ter plekke. Dat is ook anders dan twee eeuwen geleden. Dan kon je gewoon op de kaart, uittekenen, nou dit gebied, daar is nog niks, daar ga ik beginnen. En dat is wel grappig, er zijn overeenkomsten geweest tussen zendingsorganisaties waar men letterlijk met de kaart gewoon landjepik speelde. Ga jij daarheen? Ga jij daarheen? Ga jij daarheen? En dan gaven ze dat aan op de kaart. Nou, vandaag de dag kun je dat niet meer zelf beslissen, maar je werkt met de mensen ter plekke. Dat is zending vandaag. En wat je ook ziet, is dat zending vandaag de dag een netwerk is van uitwisseling. Dat zijn heel vaak uitwisseling van expertise, van talent, zou je met een Bijbelse term kunnen zeggen. Dat zijn netwerken van middelen, bijvoorbeeld. Ik daag mijn studenten in Congo wel eens uit, hè? Dan zijn we in de klas. En dan zeg ik van het zou wel eens kunnen zijn dat God onder jullie roept om naar mijn land, naar Nederland te gaan, om daar het evangelie te brengen. En dan kijken ze aan met grote ogen. Want ze hebben daar nog altijd het idee dat alle Nederlanders 100% christen zijn. Nou, wij weten wel beter. Maar dan vertel ik ze hoe het bijvoorbeeld in mijn familie is. Hoe 2-3 eeuwen geleden nog bijna 100% van mijn familie in de kerk zat. Iedereen was christen, lid van een kerk. Maar nu, vandaag, degene die nu op dit moment in een kerk zitten, je kunt ze waarschijnlijk op één hand tellen. En als er iets meer zijn toevallig vandaag, dan zijn het er misschien 7. Maar van die hele grote familie van mij zit bijna niemand meer in de kerk. En wie is er nou christen? Wie is er nou wedergeboren in mijn familie? Nou, dat leg ik ze allemaal uit in Congo. En dan zeg ik, nou, het zou wel eens kunnen dat de Heer jou roept om naar Nederland te komen, om daar het evangelie te brengen, gewoon langs de deur, gewoon eerste lijns evangelisatie. En dan kijken ze aan en dan leg ik ze uit dat zending vandaag de dag is, dat je wisselt uit wat je niet hebt. Daar heb je grote kerken, grote groepen, zendingsbewuste kerken. Er wordt geweldig veel gedaan aan evangelisatie en aan zending. Die drang, die zit erin. En dan zie je de uitwisseling. Het zou wel eens kunnen dat wij heel hard Congolezen nodig hebben. Aan de andere kant hebben ze ons ook nodig. Cecilia liet bijvoorbeeld ons trotse computerlaboratorium zien. Ons computerlab. Ja, die tafel met allerlei laptopjes. Dat noemen wij heel trots ons computerlab. Maar dat is in die wereld daar, dat is al heel wat. En dat hebben ze kunnen doen omdat wij dan, iets van computers afweten. Ook niet veel. Maar we weten in ieder geval iets van. En dan zie je dat onze expertise daar gebruikt kan worden, want daar weten ze nog niet zoveel in die stad van computers. En zo zie je dat zending is een uitwisseling van dat soort zaken. En dat is zending vandaag. Nou, ga dan heen. Dat zinnetje, dat is dus iets geweest wat mensen al 20 eeuwen lang in werking of in gang heeft gezet. En waar dus grote dingen uit voort zijn gekomen. Nu is het bijzondere dat als je Matteüs 28 vers 19 leest, en vooral als je in de grondtekst leest, Matteüs. Matteüs heeft het geschreven in het Grieks, in het volksgrieks van zijn tijd. Dan zie je dat dat eerste zinnetje, ga dan heen, niet in een bevelvorm staat. Het staat er niet als, wij zouden zeggen, een gebiedende wijs. Nee, er staat daar, en ik maak het even heel grammaticaal, maar er staat henen gaande. Het is een onvoltooid deelwoord, als u zich dat herinnert van school. Een onvoltooid deelwoord, dat wil zeggen, het gaat telkens door. Het is onvoltooid. Henen gaande. Nou, en dan, wat moeten we dan doen? Henen gaande. Wel, dan moeten we, en dan komt er wel een bevel, maak tot discipelen alle volken van deze aarde. Dus wij moeten in de eerste plaats henen gaande zijn. Wij moeten constant in beweging zijn. Dus als je nou nadenkt over die vraag. Heer, roept u mij? Heer, roept u mij misschien voor zending? Dan is het eerste wat in vers 19 onze Heer Jezus Christus tot jou persoonlijk zegt, en dan begint hij nog helemaal niet over Azië of Afrika, maar hij zegt, jij moet gaande zijn, heengaande zijn, je moet in beweging zijn. Dat is waar hij mee begint, dat onvoltooid deelwoord. Hij zegt, je moet eigenlijk actief bezig zijn met het voor de hand liggende. Nou, daar begint het mee. Daar ligt het begin van jou, van mijn persoonlijke roeping. Je moet heengaande zijn. Zoek wat je hand vindt om te doen. Dus ga niet zitten en wachten van, nou, ik ben benieuwd wat de Heer voor me heeft. Maar ja, ik heb nog niks gehoord. Nee, Christus zegt, wees heengaande. Ja, dat onvoltooide, dat zoekende, dat moet erin doen. Doe wat je hand vindt om te doen. Dat is de strekking van dat allereerste stukje van dat zinnetje. Wij moeten henengaande zijn. Dus, als je nadenkt over de vraag, Heer, roept u mij, ja of nee? Heer, heb ik een taak, ja of nee? Dan is die roeping in de eerste plaats, dat je gewoon waar je bent, hè, je moet ergens beginnen, dat je je inzet met wie je bent en wat je kunt. Dat is heel belangrijk. Gewoon met je gaven, met je opleiding. En dan hebben we het nog helemaal niet over donker Afrika of over Azië. Nee, hij zegt, je moet gaande zijn, je moet in beweging zijn. Zet je in daar waar je begint. Daar begint het. In mijn familie bijvoorbeeld ken ik iemand die is heel goed in boekhouden. Nou, stel dat hij hier lid van de gemeente was. Die zou je onmiddellijk de boekhouding van de gemeente kunnen toevertrouwen. Hij zou het perfect doen. Hij zou er geen zorg aan hebben. Hij zou het keurig rapporteren. Dat is een gave. Dat is een talent. Daar kan hij iets mee, ook in de gemeente. En daar begint het mee. Maar diezelfde persoon, die ik in gedachten heb, die u niet kent verder, diezelfde persoon, die zou je niet moeten laten helpen met koffie schenken na afloop van de dienst. Hij zou alleen maar in de weg lopen. Ja, dan zou je er niks aan hebben. Integendeel, je zou er last van hebben. Ja, dat is een talent, dat zit er gewoon niet in. En dat is wat Christus hier wil zeggen. Je moet gewoon heen gaande zijn en zoeken, Heer, wat kan ik? Ja? Doen wat je hand vindt om te doen. Roeping is daarom ook eigenlijk heel dichtbij. Roeping is niet iets voor iemand die ver weg gaat naar Zimbabwe of naar Malawi. Maar roeping begint eigenlijk meteen hier, hier en nu. Wie ben ik? Wat kan ik? Ik moet in actie zijn, zegt Christus. En als bijvoorbeeld God je leven zo heeft geleid dat je getrouwd bent, je hebt een man of een vrouw, dan ligt daar ook al een heel stuk van jouw roeping. God heeft in het bestaan wat je leidt, wat je leeft, heeft hij jou een partner gegeven. Nou, het huwelijk is, mag ik doorlezen, Genesis 2, is een door God ingesteld instituut. Dat is een heilig instituut, dat is niet zomaar wat. Dat is niet een toevallige samenlevingsvorm die u en ik verzonnen hebben. Nee, dat is iets wat in jouw leven is. Dat is al, daarin moet je al gaande zijn. Dat heeft God je al gegeven. Heeft God je kinderen gegeven? Dat kan, God kan je kinderen geven. Dan ligt daar ook al een geweldig stuk van jouw roeping. Dan moet je daarin al gaande zijn. We zeggen, Heer, dit hebt u mij toevertrouwd, dit hebt u mij gegeven, deze kinderen. Daar ligt een stuk roeping. Dus roeping begint in de Bijbel heel dichtbij, hier en nu. Maar goed, roeping kan natuurlijk ook heel ver weg zijn. Het kan zijn dat God jou of u ook roept om heel ver weg te gaan. Dat is zeker niet onmogelijk. Denk niet te gauw van, nou, ik weet dat bijvoorbeeld, dat is niet voor mij. Mozes maakte dezelfde denkfout. Hij zat al goed met zijn schapen in de woestijn, lekker veilig, maar hij moest wel. Jona ook, zat goed. Hij was een gevierd profeet, moest hij naar Nineveh. Hij dacht ook van, ja, heer, dat is een ander. Maar hij moest wel. God kan heel verrassend roepen. Hoe kan God vandaag de dag die roeping leiden in het leven van de mensen? Nou, weet u, het is natuurlijk zo dat God kan roepen doordat er een briefje uit de hemel komt vallen. Nou, God kan wonderen doen. God kan roepen op een hele bijzondere, wonderlijke manier. Dat doet hij soms inderdaad. Of doordat je de Bijbel leest en er springt een tekst uit en je weet, dit is voor mij. Dat is gebeurd en dat zal nog steeds ook wel gebeuren. Maar heel vaak is de roeping van God veel eenvoudiger en veel simpelder, zou je kunnen zeggen, dan dat. Weet u, ik sprak een poosje geleden aan een man hier in Nederland. En die man, die werkte bij een grote multinational. En hij kwam daar in de computerbusiness terecht, die ICT gebeuren. En op een gegeven moment begon die multinational allerlei werk uit te besteden, dat computergebeuren, naar India. Dus toen moest hij 3 of 4 keer per jaar moest hij naar India om dat hele proces van overbrengen van dat ICT gebeuren, om dat te begeleiden en dan daar met collega's te zijn en nou ja, uit te bouwen enzovoort. En omdat hij er zo vaak kwam, kwam hij in direct contact met Indiërs. Hij had India nooit gezocht zelf. Echt niet. Nee. Hij had nooit over India nagedacht zelfs. Maar hij kwam er plotseling gewoon door zijn werk. En wat gebeurde er? Hij kwam in contact met Indiërs. En met sommigen kreeg hij betere contacten. En hij zag de armoede. En wat doe je als normaal mens? En dat zouden jij en ik ook hebben. Ja? Je bent bewogen door die armoede. En dan kom je te praten. Met die Indiërs kunnen we niet eens een project beginnen. Nou, dan begin je eens een project. En op een gegeven moment kwam er nog een project. En nog een project. En dat was zo goed samenwerken, dat telkens groter werd. En die man die is nu met pensioen sinds 2 jaar, heeft er een stichting omheen gebouwd. En ze hebben fantastische projecten in India. Hoe heeft God hem geleid? Nou, niet zozeer de brief uit de hemel. Maar God leidt vaak op een hele automatische manier mensen naar hun roeping toe. God is wat dat betreft vaak verbazend, we zouden kunnen zeggen simpel. Ja, zo doet God dat. Het heeft je interesse. Hij leidt je door jouw baan, bijvoorbeeld. En er kunnen zulke mooie projecten uit voortkomen. Mensen die door een bedrijfsleven ergens terechtkomen en die dan door God daar zo in geleid worden. Wist u dat er in Amsterdam op dit moment vrij veel wordt geëvangeliseerd op universiteiten door studenten die uit het zuiden komen, van de andere kant van Evenaar? Ja, die krijgen een beurs. Die komen bijvoorbeeld naar de VU of naar de Universiteit van Amsterdam of Universiteit Utrecht. En deze mensen, ja, die zijn christen. En door die beurs komen ze daar. Ze zitten daar tussen al die Nederlanders in. En wat doet een christen? Die getuigt. Ja, die begint over zijn geloof. En dan zie je ook weer deze mensen, die zijn zendeling geworden in een seculariserend Nederland. Hebben ze nooit gezocht, eigenlijk zo. Het is door die beurs dat God ze daarheen heeft geleid. Ze komen voor hun studie, maar ondertussen zijn ze een licht in de duisternis van Nederland. En dan zie je weer dat God vaak de roeping van mensen zo automatisch, zo vaak zo spontaan leidt. Hij opent deuren en zorgt ervoor dat je soms zonder het te merken die deur door bent. Is de Heer niet creatief wat dat betreft? Een andere manier die ook heel automatisch gaat, misschien niet zozeer spontaan, is dat er vluchtelingen komen. En men praat gauw een beetje negatief over vluchtelingen, vooral in de politiek. Maar ik heb een poosje geleden een Soedanees ontmoet die tot geloof was gekomen in Khartoum. Die heeft moeten vluchten. Nou, er zit een heel verhaal achter. En hij kwam in Nederland terecht. En wat heeft hij in Nederland gedaan? Hij heeft allerlei loslopende Soedanese christenen in gemeentes samengebracht. En nu zit hij in Canada en hij doet hetzelfde. En zijn verlangen is dat die Soedanezen een kracht worden daar in Canada om Canadezen te bereiken. En uiteindelijk ook, als het een keer mogelijk wordt, om terug te gaan naar Soedan om daar het evangelie te brengen. Ziet u? Deze man heeft nooit gepland om vluchteling te worden. Nee, natuurlijk niet. Dat plan je niet. Het is wel gebeurd. En God gebruikt hem op die weg om tot een roeping te komen. Het is vaak dat roeping veel automatischer op ons afkomen dan wij wel eens denken. Maar goed, het gaat niet altijd automatisch. Het overkomt je niet altijd. Het kan natuurlijk ook zijn dat je zelf een bewuste keus moet maken. En dan heb je heel vaak, ook in Nederland, het model dat je bij een zendingsorganisatie solliciteert. Nou, dat hebben Cecilia en ik zo ook gedaan. En dat gebeurt nog altijd heel veel, ook in Nederland. Met alle ontkerkelijking in Nederland is het nog altijd zo dat het aantal mensen uitgezonden door een zendingsorganisatie in Nederland nog altijd stijgende is. Bijzonder, hè? Heel bijzonder. Nog altijd zie je elk jaar dat het langzaam toeneemt. En dat is gewoon dat je je aanmeldt en zegt, hallo, kan ik eens komen praten? Ik ben die en die, ik heb die en die gaven. Wat denken jullie ervan? Dat is mogelijk. Je hebt ook mensen die zeggen, nou, ik doe het zonder organisatie. Die emigreren naar een land omdat ze daar willen wonen. Ja, dat is dus veel meer nog dat ze dan bruggen achter zich verbranden. Je hebt ook mensen die gaan als tentenmaker. Die zoeken ergens een baan om een bestaan te kunnen hebben. En op die manier het evangelie te kunnen brengen. Ik las een poosje geleden van mensen uit Latijns-Amerika. Die kwamen naar Spanje. Want ze hoorden dat Spanje zo weinig christenen had. Ze kwamen naar Spanje. Begonnen daar een soort frituurzaak. En in vrije uren brengen ze het evangelie in Spanje. En doen daar een gemeentestichting. Dat zijn allemaal verschillende mogelijkheden. Wat dat betreft, is het echt goed om te beseffen dat er niet één manier is, maar dat de Heer mensen op zoveel verschillende manieren kan brengen tot dat ga dan heen. Er zijn zoveel verschillende manieren. Maar als je nou over jezelf nadenkt, hè, je zit hier op je stoel en je denkt van Heer, zou ik misschien geroepen zijn? Hè, misschien heb je iets in gedachten, dat kan ook nog. Hè, dat je eens gehoord hebt over, noem ze dat, Nicaragua of iets dergelijks. Dat je denkt, Heer, zou u mij roepen? Dan zijn er een aantal dingen die je jezelf moet afvragen. En ik denk dat de belangrijkste vraag wel is van, als jij daarheen gaat, als jij daarheen gaat naar wat je in gedachten hebt, heb jij dan meer waarde als je daarheen gaat? En wat ga je daar eigenlijk doen? Ben je daar nodig? En denk niet te gauw van, nou ja, ik kom uit het Westen, hebben we een hoog niveau van kennis en als ik daar kom, dan weet ik altijd meer. Maar dat is niet zo. Als het al ooit zo was, is dat niet noodzakelijkerwijs nog het geval. Ik sprak een keer een collega, en dat was nog in Mali toen we daar werkten, in West-Afrika. En die ging op verlof en hij zegt, hey, ik moet als een haas terug naar Amerika, daar kwam hij vandaan. Ik zeg, nou, het is goed dat je op verlof gaat, maar waarom moet jij als een haas terug? Ja, zegt hij, ik moet gaan studeren, ik moet bijstuderen. Ik zeg, waarom moet jij bijstuderen? Ja, zegt hij, ik heb hier Afrikaanse broeders waar ik mee werk, collega's, en die hebben meer opleiding dan ik. Zie je? En dat is tegenwoordig heel goed mogelijk. Ja? Het is niet altijd meer zo dat hier de kennis zit en daar niet. Ja, op sommige terreinen misschien. Maar op een heleboel terreinen is dat een verouderd plaatje. Kijk, dat wij met ons trotse computerlaboratorium met een tafel en 10 laptopjes erop, ja, dat wij nog iets kunnen betekenen, dat kan in Congo. Ja? En dan ook al niet in de hoofdstad, maar in de provinciestad. Maar er zijn een heleboel landen, daar hoef ik niet heen met mijn niveau van computerkennis. Want dan lopen er genoeg mensen die het beter weten dan ik. Dat is echt waar. Ja? Het is niet meer zo dat ja, het niveau hier altijd hoger is dan daar. Integendeel, het is op zijn tijd ook wel eens zo. En altijd weer, als je praat over roeping, moet je als westerling, of in ieder geval als Nederlander, oppassen voor een misplaatst superioriteitsbesef. Ja? Als dat ooit al waar was, pas daarmee op. De grote vraag, heb jij meer waarde? Is het goed dat je daarheen gaat? We hebben in Mali een poos gewoond, 2,5 jaar in een provinciestad en er was een bijbelschool. En op een gegeven moment was die bijbelschool zover dat ze helemaal financieel zelfstandig draaiden met eigen Afrikaanse Malinese docenten. En nou, dat is een goede situatie. Helemaal zelfstandig, ze organiseert het zelf, ze bedropen zichzelf. Hoe kan het beter? Want ik kwam een brief vanuit het Westen en de zendingsorganisatie bood een echtpaar aan om daar les te komen geven. En die zouden dan volledig betaald worden vanuit het Westen. Ja, wat doe je als je een arme school bent? Twee gratis leerkrachten. Prachtig toch? Dus die werden met veel vlagvertoon binnengehaald. Maar er werden natuurlijk ook twee Afrikanen naar huis gestuurd. Maar ja, zoveel docenten had je niet nodig, nietwaar? En ziet u wat hier aan de hand is? Je breekt een bestaand werk af met de beste bedoelingen, omdat je niet goed nadenkt over de vraag van, ben ik wel nodig? Heb ik wel een meerwaarde? Ja? Dus een roeping, of een veronderstelde roeping, kan elders ook negatief uitwerken dat je iets kapot maakt wat juist goed functioneerde. En dat zijn vragen, daar moet je heel goed over nadenken. Dan moet je heel kritisch zijn ook naar jezelf toe of naar je organisatie toe. Ben ik nodig? Het kan natuurlijk zijn dat je heel hard nodig bent. Maar het kan ook zijn dat je negatief uitwerkt. Een aantal andere vragen moet je jezelf ook stellen. Bijvoorbeeld, ben je in staat om te werken met mensen in andere culturen? Ja, dus over cultuurgrenzen heen. En dan heb ik het niet over 2 weekjes op een camping in Zuid-Frankrijk. Ja, en dat is een gesprekje aan de bar met een Fransman. Ja, dat kan leuk en gezellig zijn en dat hou je nog wel even vol. Maar kun jij leven in een andere cultuur waarbij die ander compleet anders denkt dan jij? En compleet anders redeneert dan jij? Dat geeft een spanning op het leven. En dat kan ik uit eigen ervaring zeggen. Dat is soms lastig, dat is moeilijk en soms zelfs zwaar om mee te werken. Een poosje geleden, een paar maanden geleden, hadden we een hele e-mailwisseling met iemand in Boma in Congo. En wij stelden een vraag. En die Congolees, iemand van de school waar we werken, die gaf een antwoord. Nou, het was helder dat hij onze vraag niet had begrepen. En wij begrepen zijn antwoord niet. Dus wij stelden de vraag opnieuw. Hij snapte absoluut niet waar we vandaan kwamen en gaf ons een antwoord waar we ook niets aan hadden. En je voelt het al aan, je zit de hele tijd heen en weer te mailen. En aan beide kanten is de frustratie natuurlijk stijgende. Maar snapt hij me niet? En dat kan, voordat je het weet, geeft dat wantrouwen. Wat verbergt die voor me? Ja, dan moet je tegen kunnen. Nou, hij deed niets fout. Wij ook niet, hoop ik. Maar het is dat culturele verschil. En als je daar dag en nacht tussen zit, dan geeft dat een spanning op het leven. En het is maar heel simpel de vraag, kun je dat? En als je dat nou niet kunt, als je zegt, ja, dat ben ik niet, dat zit er bij mij niet in, dat kan ik niet hanteren, dan moet je je daar ook niet voor schamen. Dan is dat kennelijk een talent wat de Heer je niet heeft gegeven. En dat is dat een manier waarop de Heer jou laat zien dat je kennelijk een taak hebt in je eigen cultuur. En daar hoef je je ook echt niet voor te schamen. Bij roeping moet je ook niet te gauw denken van iemand die ver weg gaat, die is geestelijker dan iemand die thuis is. Kent u die gedachtegang? Die bestaat bij sommige mensen. Ja? Mensen naar Congo zijn geestelijker dan mensen die in Nederland werken. Is dat waar? Nou, volgens de Bijbel niet. En toch sluipt dat er weer in. Hè? Ja, ik ben een keertje aangesproken met de term held. Nou, dat vond ik een hele leuke. Dat is altijd flatterend, niet waar, als iemand je een held vindt. Maar ik verzeker u, er zijn heel wat taken in Nederland, ook in het Koninkrijk van de Heer, in Nederland. Daar moet je net zoveel held voor zijn als naar het gaan naar Congo. Dus denk niet te gauw van, als er iets is wat jou blokkeert om te gaan, dat het dus ook minder is, of dat je faalt, of iets dergelijks. Andere criteria zijn natuurlijk heel simpel, gezondheid, leeftijd. Heb je de gezondheid om bepaalde klimaten te doorstaan? Nou, ik verzeker u, er zijn bepaalde landen die zijn echt heet. Ja, we hebben geleefd in Mali, op een groot platteland, onder een golfplaat dak. En dan was het in de schaduw 45 graden. Ik kan u verzekeren, dat is heet. Maar goed, je bent jong, je kunt er tegen. Je ligt wel wat langer op bed, geef ik toe. Maar goed, je komt er wel doorheen. Maar als jij iets hebt waardoor je daar niet tegen kunt, dan moet je het gewoon niet doen. En dan is dat punt misschien wel een aanwijzing van de Heer, dat hij zegt van, ik heb iets anders voor je. Een manier van de Heer om jou te leiden. Hetzelfde, leeftijd. Bepaalde dingen moet je niet geven aan iemand die daar te oud voor is. Ja, dat is gewoon bepaalde klimaten, bepaalde primitieve omstandigheden, vragen een dermate hoeveelheid lichamelijke fut, die moet je wel hebben. Tegelijkertijd zie je in de zending dat leeftijd ook juist een voordeel kan zijn. Een van de moderne vormen van zending is dat mensen die met pensioen zijn, met een schat aan ervaring, dat die voor 2 of 3 maanden naar een of ander land gaan om daar een project te begeleiden, om iets op te zetten. Deze mensen hebben een schat aan ervaring. Ze zijn nog gezond genoeg om dat 2 of 3 maanden te doen. En zie je eens wat voor mooie dingen eruit voort kunnen komen. En daar zie je dat leeftijd juist weer positief werkt. Ook al zijn ze een dagje ouder. Dus je moet altijd weer kijken naar de specifieke situatie. Een andere vraag is, ben ik in staat om langere tijd te leven, te werken, zonder al te veel contact met mijn netwerk van familie of vrienden of gemeente? En ik weet wel, als je naar Hongkong gaat, dat is geen probleem. Daar kun je skypen, dan kun je je webcam gebruiken. Dat is allemaal geen probleem. Maar Hongkong is high-tech. Er zijn genoeg plaatsen, ook waar wij zitten, waar heel vaak elektriciteit wegvalt. Geen elektriciteit. Geen internetverbinding. Of dan is er een storm. En onze internetverbinding, dat is zo'n wiebelige antenne. Zodra het begint te waaien, dan weet ik al van, oh, onze verbinding gaat weg. En dan zit je soms zo 1 of 2 weken helemaal zonder verbinding met het thuisfront in Nederland. Hè? Dat familie, vrienden enzovoort. Hè? Gewoon een e-mailtje lukt al niet. Nu, er zijn mensen die vinden dat heel, heel moeilijk. Ik ben zelf gezegend met de situatie dat ik daar vrij gemakkelijk doorheen leef. En ook het ver zijn van mijn familie. Ik kom uit een familie waar ze niks anders doen dan reizen en ver weggaan. Maar er zijn families waar dat wordt ervaren als een drama. Ik sprak pas iemand die zei, mijn dochter gaat voor 2 jaar naar Kopenhagen. Ja, nou ja, dan denk je, ja, wat is dat dan nog, Kopenhagen? Maar als mensen dat moeilijk vinden, ja, dan moet je daar niet denigrerend over doen of geringschattend. Maar dan is dat kennelijk iets wat iemand gewoon wel of niet kan. God heeft allerlei soorten mensen in zijn gemeente. En als je dat niet kan, als dat te veel spanning geeft, dan is dat misschien wel een goede aanwijzing dat de Heer jou niet tot een dergelijk werk leidt. Natuurlijk, de Heer kan een offer van je vragen. Dat is waar. Dat spreekt Christus ook over. Je kruis opnemen. Dat is waar. Tegelijkertijd moet dat offer wel volhoudbaar zijn. En ik kan u helaas, kan ik jullie vertellen uit eigen ervaring, dat er mensen zijn die het echt wel hebben gewild, maar het zat er niet in. En dat is heel zwaar voor deze mensen, want dat zijn toch mensen die dan op een gegeven moment weer weggaan. En ook weggaan met een gevoel van nederlaag. En dat is zo jammer, want dat hoeft niet. Als je merkt van nou, ik zit echt te veel vast aan mijn vrienden, aan mijn netwerk, aan mijn familie, accepteer dat dan ook. Dat kan een manier zijn waarop God jou laat zien van dit of dat is niet of wel voor mij. Heer, roept u mij om ver weg te gaan. Een heel belangrijke vraag is, als je getrouwd bent, heb je allebei die overtuiging van dit moeten wij doen. Dit is de manier waarop God ons leidt. En wij hebben echtparen meegemaakt, ja, ik wil niet zeggen allemaal, maar er zaten er wel tussen, waarvan je sterk het idee kreeg dat of de man of de vrouw helemaal overtuigd was, vol van verlangen en het helemaal zag van dit is de roeping van de Heer. En dan had je een man of een vrouw, ja, die er misschien niet zozeer op tegen was, maar die, ja, nou ja, goed, hè, Jan wil zo graag. Ja? En als Jan gelooft dat het goed is, nou ja, dan zal het wel goed zijn. En ja, Jan zegt dat de Heilige Geest hem dringt. Ja, wat kan ik dan zeggen? Ja, en je voelt al aan, die vrouw die schuift mee met Jan. En op een gegeven moment dan boekt Jan de tickets en zijn vrouw gaat ook mee. En dat zijn echtparen die het niet lang volhouden in zo'n land. Je moet het samen willen. Je moet samen overtuigd zijn. Ik weet nog goed dat wij in Kutjala woonden. Dat was een provinciestad. En daar was een nieuw echtpaar aangekomen. En nou, die werden ontvangen en alle zendelingen gingen langs om zijn handje te schudden en welkom te heten. En ik zie ze nog zitten daar op de bank, daar in die kamer. En nou, wij hebben ook een handje geschud en welkom geheten. En toen we weer buiten waren, toen zei een collega tegen mij, hij zei, René, die vrouw, hè, die zit daar op die bank met een gezicht alsof ze wil zeggen, ik wil hier niet zijn. En zo was het ook. En zo was het ook. En ze zijn ook niet lang gebleven. Want dat hou je niet vol. Je moet beide, allebei, overtuigd zijn van die roeping. En als eentje het niet is, dan is de simpele reden, of regel, doe het niet. Het werkt niet. Je moet beide overtuigd zijn dat het goed is. En weet je, het is zo goed, voordat je een besluit neemt om zoiets te gaan doen, dat je bijvoorbeeld eens gaat praten met de voorganger en de leden van de raad van de gemeente. Het is zo goed om jezelf kritisch te laten bevragen. Je hebt mensen nodig om met je mee te denken. En daar zijn ook bijvoorbeeld de leden van de raad voor gegeven. Dat je zegt, nou, jullie kennen ons al nou, 3 jaar of zo, hangt er vanaf hoe lang je in de gemeente zit. Jullie kennen ons, dit en dit is ons verlangen, maar kijk nou eens van een afstand op naar ons En zeg nou eens, zouden jullie dat voor ons zien zitten? Zou je dat zien zitten? Met andere woorden, dat je jezelf kwetsbaar opstelt en dat je ook het risico neemt dat ze misschien wel eens nee zeggen. Maar ook weer als ze nee zeggen, als ze zeggen nee, wij geloven niet dat dat een goed plan is, is dat niet noodzakelijkerwijs negatief? Dat kan een manier zijn waarop God je leidt tot iets anders. Maar stel je kwetsbaar op. En dan praat ik echt helemaal over mezelf. Het is zo goed mogelijk om vanuit wishful thinking na te denken over dit soort dingen. Je wil het zo graag. En dan ga je op den duur, dan ga je dingen heel positief over jezelf beoordelen. Je gaat jezelf heel positief zien. Of, hé, nou, dat kan ik wel. En dat zit er bij mij ook wel in. Hé, de wens is dan de vader van de gedachte. En wie is in staat onder ons om echt objectief naar jezelf te kijken? Dat is zo moeilijk. Het is zo moeilijk om echt zelfkennis te hebben. Daar heb je anderen voor nodig. Nou, gebruik daar de voorganger, de leden van de raad voor, ja, dat zij kritisch met je mee kunnen denken. Een andere vraag is ook een hele simpele, maar ook die kom je in de praktijk tegen. En dat is de vraag van, nou, als je nou denkt, hè, van ik wil bijvoorbeeld naar een of ander project in Namibië, noem maar wat. Is het een vlucht? Is het een vlucht? Waarom wil je hier zo graag weg? Waarom wil je nou weg? En hier is het heel gevaarlijk als je al lang in een baptiste of in een evangelische gemeente komt. Je weet precies wat je moet zeggen. Ja, maar Christus is gestorven voor alle volken, niet waar? Nou, bijbelteksten genoeg. Of ja, maar de liefde van Christus dringt mij. Je weet precies wat je moet zeggen. Maar de verborgen agenda daarachter kan zijn dat je gewoon niet lekker in je vel voelt zitten. Of dat het je op je werk niet bevalt. Of dat je ja, lastige relaties hebt, misschien wel in de gemeente. Waarom wil jij hier weg? Ja, is het omdat je het hier niet kunt vinden? Waarom zoek jij? Is het een vlucht? En ook daar weer heb je bijvoorbeeld de voorganger, leden van de raad en anderen voor nodig om jou kritisch te bevragen. En ook mensen die durven nee te zeggen als ze vinden dat het nee is. En zo zie je dat de gemeente gegeven is, ook bij roeping. Zo ging het met Paulus. Paulus werd door God geroepen, op de weg naar Damascus, heel duidelijk. Later in een visioen in de tempel, hij was door God geroepen, roeping stond als een huis. En dan denk je, oké, hij heeft zijn roeping op zak, de volgende ochtend pakt hij zijn koffers en hij gaat op pad. Dat zie je niet in de boekhandelingen. Hij blijft eerst nog heel lang in de gemeente, bijvoorbeeld Antiochië. En dat is een time of testing. Ja, er wordt getest. Ja, hij moet ervaring opdoen. En dan zie je dat Paulus helemaal niet na zijn roeping meteen de volgende dag weggaat. Maar pas in Handelingen 13, als hij heel lang in de gemeente heeft gewerkt, dat er in de gemeente wordt gezegd, oké, nu gaat hij. Een roeping is in de Bijbel heel vaak niet zozeer een individuele zaak. En zeker niet in het Nieuwe Testament. Als Paulus wordt geroepen, hè, met dat gezicht van, kom over en help ons, kom naar Europa, steek over. Wat staat er dan? Hij kreeg dat visioen, dat is waar. Maar wat staat er daarna? Dat hij overlegde met iedereen om zich heen, met zijn hele team wat hij bij zich had. En dat er dan staat, wij maakten eruit op dat we inderdaad moesten gaan, enzovoort, enzovoort. De gemeente is heel belangrijk. He, wij individualiseren heel gauw roeping. He. Ik en mijn roeping. En daar ben ik wel mensen tegengekomen die ook zeiden van, ja, jij kunt wel denken dat het niet goed is, maar ik en de Heer. Nou, let op de volgorde, he. Ik en de Heer, in plaats van de Heer en ik. Ja, ik en de Heer, met mijn roeping. Nou, dan kun je niks meer zeggen, nietwaar. Want ja, God heeft gesproken, wat kun je dan als buitenstaander zeggen? En dat vind je niet in het boek Handelingen. Paulus gaat pas, Handelingen 13, in de gemeente. En als hij dan naar Filippi moet, dan zie je dat hij dat met zijn team doet. Wij concludeerden uit het visioen dat, enzovoort. En dan gaan ze ook samen. En dan zie je dat roeping is iets kostbaars. Roeping is iets van ons allemaal. En roeping moet ook heel vaak moet rijpen. Hè? Roeping moet getest worden. Ik heb juist de afgelopen dagen nog een verhaal zitten lezen van de allereerste kamerzendelingen naar Congo. Ja? Die kregen een bevlogen idee. Ze gingen en binnen een paar maanden was de eerste dood en de rest kwam terug naar Amerika. Het was een fiasco. Waarom? Ze gingen veel te snel. Daar moet je over nadenken. Dat moet je, hè, je moet jezelf daarin bevragen en je moet bevraagd worden. Dus een roeping, zei iemand, moet rijpen. Een roeping moet getest worden. En, als je besluit van, nou, voor mij is het niet om ver weg te gaan, dan kun je ook vanuit Nederland heel veel doen voor zending ver weg, ook al ga je er zelf nooit heen. He, je kunt bidden, je kunt geven, je kunt gaan. Ik weet nog dat wij terugkwamen voor de begrafenis van, of voor het overlijden van de vader van Cecilia. We stonden in Brussel na een nachtvlucht. We waren half overkop naar weg gegaan uit Boma. Nou, je bent doodop, je bent moe. En nou ja, schoonvader leeft nog net. Het werd ons thuis van het comité, iemand georganiseerd die helemaal met de auto ons kwam ophalen. Die stond er 's ochtends om 5:30 of zo. Stond hij daar met een thermoskan koffie en zijn auto klaar om ons mee te nemen. Dat is fantastisch. Het voelt ook heel luxe aan op zo'n moment. Maar dan is het mooi dat op het moment dat je het nodig hebt, dat de mensen in Nederland er voor je zijn en dat ze je helpen. En wat is dat belangrijk geweest ook voor ons, dat er toen mensen klaar stonden. En zo kunt ook u, ook jij, kan hier in Nederland heel veel betekenen. We zeggen wel eens van ja, we moeten voor de zending bidden. En ik sprak ook eens iemand die zei van ja, ik kan niks meer, ik ben al oud. En ja, hij zegt, nou ja, goed, ik kan dan nog bidden. Ja, je voelt een geringschatting erin. Hè? Zo, van, bidden is iets, dat doe je als je niks anders meer kan. Dat is niet de sfeer die je in het Nieuwe Testament tegenkomt. Bidden of verzending is een buitengewoon belangrijke zaak. Waar Paulus meer dan eens op hamert in zijn brieven. Hè? Terwijl ook gij ons te hulp komt door uw voorbeden, zegt hij dan. Bidden is een kostbare bediening. He, niet alleen voor Nederland, maar ook voor mensen die ver weg gaan. Wat kun je veel doen, ook al blijf je in Nederland. Nou, wat ik zou wensen, is dat iedereen in deze zaal heel bewust nadenkt voor zichzelf over die vraag. Heer, ik moet heen en gaande zijn. Ik moet vinden wat mijn hand vindt om te doen. Heer, wat is dat dan voor mij? Wat is dat dan? Ja, als ik bezig ben, wat zou dat kunnen zijn? Nou, misschien heb je al een heleboel, hoef die vraag niet te beantwoorden. Maar misschien zeg je van ja, ik zou eigenlijk van alles kunnen, maar ik ben er nog nooit toe gekomen. Hoe bent u, hoe ben jij henengaande? Wat doe je? Waarin ben je actief? Ja, waar ligt jouw roeping? En als je er niet uitkomt, dat je dan met iemand van de raad gaat praten, of met een andere broeder of zuster. Wat zou ik kunnen doen? Waar ben ik heen gaande? Dus wat ik jullie allemaal toewens, is dat we allemaal ten volle, 100%, dat zullen hebben wat Jezus hier zegt. Ga dan heen, wees heen gaande. En daarvoor wil ik nu bidden, voor mezelf en ook voor jullie. Laten we onze ogen sluiten. Heere Jezus, dank u wel voor die kostbare woorden. En dank u wel dat in het verleden mensen hebben geluisterd en zich die vraag hebben gesteld. Heer, ik wil gaan als u mij vraagt. Dank u wel dat Willy Bort hier gekomen is en dat daardoor indirect wij hier vandaag ook met het evangelie zijn bereikt. Dank u wel, Heer, voor het offer dat hij heeft gebracht. Dank u wel, Heer, voor de offers die zijn gebracht ook door zendelingen in de 19e eeuw in Afrika, waardoor er nu zoveel christenen zijn, ook daar in Congo. Maar Heer, we willen bidden ook voor onszelf, heel praktisch vandaag. Heer, laat ons zien. Leid ons, heel persoonlijk. Laat ons zien waar u ons wilt hebben. Heer, waarin wilt u dat ik doe wat mijn hand vindt om te doen? Heer, waarin wilt u dat ik heengaande ben? En Heer, ik bid u, als er hier mensen zijn die al concreet nadenken om misschien bezig te zijn over een beslissing voor verre weg. Heer, dat u dat in alle ontspannenheid leidt en bevestigt en die deuren dan opent. En dat ook de gemeente zal zeggen, ja, dit is van u. Hier staan wij achter. Heer, zo dragen we elkaar in u op. Dank u wel dat wij niet onszelf roepen, maar dat u roept om heen te gaan. In Jezus' naam. Amen.